Mijn naam is Patrick Rietveld, 38 jaar. Ik ben schrijver uit de eregalerij van de bibliotheek aan het Stadsplein en ik behoorde tot de eerste lichting.
Je hoogtepunt is bundel meerdere schrijvers Passie aan de IJssel. En nu het boek, de gedichtenbundel De Ballenjongen.
In 2009 debuteerde ik met een roman Hoogtepunt.
Ja.
In 2013 zijn de mensen van de eerste lichting van de Eregalerij hebben toen een schrijversbundel geschreven.
Ja.
Onder de naam Schrijvers aan de IJssel deel 1. Omdat deze heel erg snel uitverkocht geraakte, smaakte dat naar meer en toen werd het deel 2. En in 2016 inderdaad de verhalenbundel Passie aan de IJssel. En in komende maandag verschijnt mijn gedichtenbundel De Ballenjongen.
Kan je ook nog vertellen, we gaan het dadelijk over De Ballenjongen hebben, anders zijn we zo snel uitgesproken. Kun je ook even vertellen waar Hoogtepunt over ging en wat voor project Passie aan de IJssel echt helemaal was? Je hebt het net wel even aangetikt van Hoogtepunt uit 2009, maar misschien kan je er nog wat meer over vertellen. Wat voor project?
Hoogtepunt ging over een jongen, Roel Plezier. Hij was een 17-jarige jongen. Die zat op een sociale opleiding en ging altijd zijn eigen gang. En door allemaal beslommeringen wordt hij van school gestuurd. En uiteindelijk mag hij weer terug naar school komen. En dan moet hij de keuze gaan maken van ga ik opnieuw mijn eigen gang of zal ik de komende jaren hier volbrengen en mezelf verliezen. En hij kiest dus voor het eerste.
Hoe kom je eigenlijk aan de titel Ballenjongen en waarom heb je het geschreven? Ja, gaat het over tennis of gaat het over... Je kan zoveel bedenken als je zegt ballenjongen, weet je. Dan, als je tegen mij zegt ballenjongen, dan zie ik met tennis. De jongens altijd keihard rennen, die ballen pakken en in de zak en rennen. Snap je? Dat is dan mijn interpretatie van ballenjongen. Vandaar de vraag.
Ja, het is eigenlijk een hoe zeg ik dat? Een velstrik.
Ja.
Want ballenjongen, wat jij ook zegt, van dat in sport met voetballen, als ze het bij de cornervlag, dat ze dan de ballen pakken, bij tennissen. Maar dit heeft een hele andere betrekking. Het is een cynische omschrijving voor iemand die zijn teelbal verloren heeft.
Oh.
In 2014, op 30 december 2014, kreeg ik teelbalkanker. En om dit een beetje het hoofd te bieden, heb ik toen wat gedichten geschreven. Want ja, je kan er wel over praten, maar met mijn schrijven kom ik bij het diepste van mijn gevoel. En uiteindelijk, deze zomer, ging ik tellen hoeveel gedichten heb ik nu al. Dat waren de 15. En toen liep ik naar mijn beste vriend hier in Schollevaar. En toen dacht ik van, ik ga ze bundelen. Want ik liep het over het konijnenpad. Ik denk, ik ga ze bundelen. En toen dacht ik van, ja, maar hoeveel moet ik er dan hebben? Ja, 50. Want je kan wel minder dan 50 doen. Maar dat is relatief duur om uit te geven. Dus en toen liep ik het andere pad in. Ja, hoe ga ik het noemen dan? De ballenjongen. Ik denk, nou, weet je, het dekt de lading voor een deel. Ja, toen dacht ik van ja, maar dan moet ik er wel 50 hebben. Dus uiteindelijk ja, begon ik te schrijven. Mede op aansporen van mijn muze, inspiratiebron. Die ik ook voor andere gedichten gebruik. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon doen. En toen had ik er 42 klaar. En toen werd ik gecontacteerd door het Contact. Het lokale blaadje hier in Capelle en in de Krimpenwaard. En die vroeg van, kan ik een interview met jou afnemen? En na aanleiding van dat interview kreeg ik wel een beetje een druk om die laatste 8 te schrijven. Maar dat vloeide zo ineens uit mijn pen. En het zijn er uiteindelijk 51 gedichten geworden. Sorry. Want toegift gaat over mijn verpleegkundige specialisten voor wie ik deze bundel eigenlijk ook schrijf. En want mijn vader, die regelmatig met mij meegaat naar de controles, die zei van, je moet die vrouw eigenlijk een bos bloemen geven. Ik zeg, pa, dat is heel tweeledig, want we gaan naar de afdeling straks in het ziekenhuis en dan zie je 3 sectoren van kankerpatiënten. En dan kom jij met een bos bloemen aan, terwijl er heel veel mensen daar zitten tussen hoop en vrees. En ik dacht van, ja, een bos bloemen gaat hem niet worden. En toen zei hij van, ja, doe dan chocolaatjes of zo. Ik zeg, ja, maar stel dat ze me nou rot nieuws geeft straks. Kijk, de afgelopen 7 jaar ben ik er doorheen gefietst, of gewandeld, hoe je het ook wil noemen. En ja, ik vond het misplaatst om haar zo een cadeau te geven. En toen dacht ik, weet je wat, ik maak gewoon een gedichtenbundel naar aanleiding van hoe ik alles doorstaan heb. Want ja, je kan er wel over praten met vrienden, met kennissen, maar het zit ook nog steeds in de taboesfeer.
Ja.
Er zijn in Medisch Centrum West uit 1988 met Marklein Essink, het hoofdpersonage, had Sabo kanker. Maar daar werd maar één aflevering aan besteed. En daarna was het klaar.
Ja.
In de Australische serie Neighbors kreeg een personage zaalbouwkanker. Ja, hij werd geopereerd en klaar. Ja. Dan denk ik van nee, je moet ook kijken naar de psyche van de mens.
Ja, maar en, misschien past dat niet helemaal in zo'n serie. Weet je wel, we kunnen dat wel heel graag willen. Maar ja, past dat dan in zo'n serie? Daar kan je misschien beter tegenwoordig zien van die prachtige programma's waarin dat dan gewoon bespreekbaar wordt gemaakt.
Ja, reality-docus.
Ja, dat ja. is gewoon, ja, past daar beter in, denk ik, dan, wat denk jij, Simi?
Ja, ik denk dat we natuurlijk ook, Iris. De televisiewereld natuurlijk ook wel veranderd is de laatste jaren. Ja. Waardoor het ook beter past. En ik denk, hè, de tijd waar jij aan refereert, dat dat natuurlijk vaak ook mooi, alleen de mooie dingen laten zien was. En nu is dat veel meer realiteit van het leven. Wat, dus ik denk dat, ja, dat verhaal dan waarschijnlijk later had moeten komen.
Ja, want ik zag gisteravond ik een programma. In een praatprogramma zat iemand die had een moord gepleegd.
Ja.
En die is nu hulpverlener geworden.
Mooi.
Maar dat zijn ook dingen die dan op tafel.
Ja.
Er gaat een bel bij mij thuis. Dat is altijd heel irritant natuurlijk als je telefoon aanstaat. Die moet je eigenlijk het raam uitsweepen. Excuus daarvoor.
Maar om even terug te komen op jouw boek. Die gedichten. Waar gaan die over? Ik bedoel, ik weet waar het over gaat, maar zijn ze melancholiek, zijn ze positief of zijn ze verdrietig? Of is het gewoon alles bij elkaar? Want als je 50 of 51 gedichten hebt gemaakt, dan komen natuurlijk alle emoties wel langs.
Ik ben begonnen in oktober 2014, daar refereer ik aan. In diezelfde periode werd mijn moeder gediagnosticeerd met borstkanker.
Ja.
En ik was aan het fietsen in ons oude vakantieverblijf. In de provincie daar. En ik was aan het fietsen en ik was heel snel moe. Ik denk, nou, dat heeft met mijn moeder te maken. Alleen een maand later ging ik wandelen op de postbank vlakbij Arnhem. En ik ging een kilometer wandelen en ik was al helemaal hondsmoe. Ik denk, ik ben weer met mijn moeder bezig. Ik had verder nog niks hoor. Ik ben toen naar huis gereden en door een heel raar toeval. Ik laat dat even in het midden wat was. Merkte ik ineens van dat het heel erg pijn ging doen daar. En uiteindelijk na 2 weken van uitstellen ben ik naar de huisarts gegaan. Want ja, ik had haar nog nooit ontmoet, mijn huisarts. En ja, dan ga je voor het eerst, doe je dan je broek naar beneden. En ze had dit zelf ook nog nooit aan de hand gehad. Dus het was voor haar ook een vuurdoop. Ja, en dan zegt ze, ja, ik weet het niet, maar volgens mij zijn je teelballen niet goed ingedaald. Bel het ziekenhuis maar. En dan, daar beschrijf ik dan over dat ik naar het ziekenhuis moest. En normaal gesproken, als je naar het ziekenhuis belt om een scan onder de scan te gaan, en vooral vanwege deze ziekte, dan moeten daar de alarmbellen afgaan. En moeten ze zeggen, u moet gelijk komen of morgen of wat dan ook. Maar dat duurde nog 14 dagen. Dus dat zijn, ja, dat worden dan echt 14 hele lange dagen. En uiteindelijk, dan kom je 18 december. En dan, de radioloog mag eigenlijk niks zeggen.
Nee.
Maar ja, omdat je dan eens, je wil zekerheid hebben. En hij zei, ja, volgens mij is het kanker. Ik weet het niet zeker, maar de uroloog kan jou geruststellen door te zeggen dat het iets anders is. Of ja, het is zo, wat ik zojuist tegen je zei. En uiteindelijk de dienstdoende uroloog op dat moment, die zei van ja, het is een teelbalontsteking. Ah. Want kanker doet doorgaans geen pijn.
Ja.
Maar zei hij, kom over 12 dagen maar terug, net naar de kerstmis. En laat eerst even je bloed prikken, je urine nakijken. En, nou, en 30 december 2014 was ik officieel kankerpatiënt.
Zo.
En aan de hand daarvan heb ik toen wat emoties eruit gegooid over van wat ik in de tijd meemaakte. Dus ik moest ook bestraling hebben, want aan de andere kant was aangedaan. Dus hij zei van ja, hij moet weg of hij kan bestraald worden. Gelukkig kon ik nog bestraald worden in de toenmalige Daniel Den Hoed. Alleen ja, dan uiteindelijk na 3 maanden, dan klapt ineens de wereld voor je open. Want dat is de bubbel en dan ontploft die en dan... Ja, dan ga je denken van wat is de afgelopen 3 maanden, wat is er met mij gebeurd? En daar, dan ga je dat onder woorden zien te brengen. En kijk, Anne Frank die deed in haar dagboek van lieve Kitty, bla bla bla. En ik begon dus gedichten te schrijven over dat ik bewust ging worden van wat mij overkomen was die 3 maanden eerder. En waar ik het dus uiteindelijk de bundel mee stop is van wat voor proces heb ik doorstaan. Vanaf het begin tot aan, laten we zeggen, juli dit jaar. deze bundel was ook een teken van berusting dat ik dit gehad heb.
Ja. Nou, wat je zegt gehad hebt, hè? Want je zegt het wordt rustiger en rustiger en rustiger, maar het is niet stil geworden, Patrick. Het gaat goed met je.
Het gaat tot op heden goed met me. Ik mag nu elk jaar rond mei mag ik dan weer een controle doen. Dat moet ik nog 3 keer doen en dan word ik hopelijk schoonverklaard en kan ik dit volledig achter me laten.
Nou, dat zou helemaal
dat zou fantastisch zijn, toch?
Zeker. Maar heb je nog steeds gewoon elke keer, ik weet het van nabij, een kleinkind van mij, die werd geboren met tumor. Althans, ze kwamen maanden later achter. En elke keer als ze dan weer een MRI-scan moet, dan zijn we allemaal van een week van tevoren al spannend, weet je wel. Terwijl er geen aanwijzingen zijn, maar het is gewoon spannend. Dus ja.
En daar heb je een punt, want ik zeg altijd, nu ik een jaar mag wegblijven, ongeveer 11 maanden doe ik mijn ding.
Ja.
En zodra ik de brief in de briefbus ontvang met daarboven Erasmus MC, dan gaan de alarmbellen en dan denk ik, ik moet weer.
Ja, dan gaat het leven, dan, je weet het, maar dan is het in het onderbewust en dan ineens komt het
Meer naar boven. Dan is het keiharde realiteit. En dan krijg je angsten en
herinneringen.
Maar ik ben continu met mijn ziekte bezig. En het gaat pas leven als ik dan die brief krijg. Maar ik doe altijd van tevoren een wandeling van ongeveer 20 kilometer. Sorry. En als ik die goed volbreng, dan weet ik al eigenlijk dat in het ziekenhuis toch wel weer goed zal zijn.
Ja.